Gemeente, ik wil nog een keer de mededelingen doen namens de kerkenraad. Dat is dat vanavond is er ook weer voorbereiding voor het heilige avondmaal. En de komende zondagen 4 en 11 oktober zal het avondmaal in beide diensten bediend worden. Ook zal er volgende week zondagmiddag om 14:00 een extra dienst worden gehouden waarin het avondmaal bediend wordt. Tijdens deze dienst zal er niet worden gezongen. Deze extra dienst is bedoeld voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn tijdens diensten waarin gezongen wordt. Ook kunnen degenen die bijvoorbeeld vanwege werk in de zorg een andere avondmaalsdienst niet kunnen bezoeken, naar deze avondmaalsbediening gaan. We vragen degenen die aanwezig willen zijn voor deze zondagmiddagdienst om dit voor zaterdag te melden bij diaken Albrechts. En de wijze waarop u de avondmaalsbedieningen plaats zullen vinden kunt u lezen in het komend kerkblad. En maandagavond gaan de catechisaties gewoon door op de gewone tijden. Ik zou naar de synode zijn, maar die is grotendeels afgelast. Dus morgen is er gewoon catechisatie. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is Psalm 116, vers 1. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Lucas hoofdstuk 7. We lezen de versen 36 tot en met 47. De schriftlezing is het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 7. We beginnen te lezen bij vers 36 en lezen door tot en met 47. En daar lezen wij Gods onfeilbaar woord. En een van de fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de farizeer die hem genodigd had, zulk ziende sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zei tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En de tekst voor de prediking is dit laatste vers, vers 47, al zullen we de hele geschiedenis erbij betrekken en bij langsgaan. Vers 47 als samenvatting: daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En daarna zingen wij Psalm 37, het derde vers. Psalm 37, en dan zingen wij het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. 37, vers 3 na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten wij een zegen vragen over deze dienst. Het is opnieuw uw zorg over ons leven, Heere, dat wij naar uw huis mogen opgaan, of dat wij thuis de dienst mogen meemaken. Wij zeggen u hartelijk dank dat wij weer onder de bediening van uw woord mogen zijn, want uw woord is het die aan slechten wijsheid leert. En uw woord is het waardoor er licht op ons pad zal komen. En uw woord is krachtig als een hamer om een steenrots te morzel te slaan. En uw woord is als een tweesnijdend scherp zwaard dat indringt in een mensenleven. Uw woord is als een vuur dat brandt in het hart en het vuil en de zonde komt weg te branden. En Heer, uw woord zegt het, dat het is als een kracht Gods tot zaligheid. En dan gebruikt uw woord daar het woord dynamis, dynamiet voor. De kracht Gods tot zaligheid. En zo mogen wij weer vanavond onder dat woord zijn. En daar danken wij u voor. Maar Heere, wij bidden u of u met uw Heilige Geest dat woord wil toepassen aan onze harten. Dat u met dat woord ingang zult bereiden in ons levens. Heere, zonder de werking van uw geest zal het woord ons voorbij gaan. Hooguit, als het op een indringende manier gebracht wordt, dan zal het voor een klein poosje wat indruk maken, maar daarna zal dat ook vervluchtigen. Want geen mens kan het hart bereiken, dat kunt u alleen. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil het geven, Heere, nu onder de prediking van uw woord. Maar wilt u het ook geven door de week, als jonge mensen uw woord gaan lezen, wanneer catechisanten uw woord gaan onderzoeken voor zichzelf, en wanneer zij hun knieën gaan buigen voor u, wilt u dan in hun harten werken, dat uw woord opnieuw bewezen mag zijn, een kracht te zijn tot zaligheid, opdat wij ontdekt mogen worden aan de leegte en de schuld en het vuil van ons leven, en dat onze ogen geopend worden om die heerlijke borg te zien wie alles waard is. En dat wij, Heere, gedrongen worden om met u door het leven te gaan, in overgave aan u, in hartelijke liefde waardoor uw Heilige Geest wordt opgewekt, dat er een hongeren en dorsten mag zijn naar u, naar uw gerechtigheid. Heere, wilt u dat geven in het midden van de gemeente, onder jongeren en onder ouderen? Wilt u werken in de harten van kinderen, de jongens en de meisjes, ook in deze dienst, als ze thuis ook meeluisteren, wilt u hen genade geven, dat het woord toch ingang vindt. Heren, ook al zijn er maar enkele zinnen die ze echt goed tot zich kunnen opnemen. Heren, wilt u dat bewerken en dat die woorden hen nabij en bijblijven, misschien wel hun leven lang. Heer, onze ogen zijn op u, want Heer, wij hebben u zo nodig om onze gemeente te bouwen en te bewaren. Wilt u het schenken? We bidden u, Heer, ook om het krachtige werk van uw Heilige Geest ten aanzien van het avondmaal. Dat u uw kinderen wilt bereiden en klaarmaken, dat ze aan zullen gaan aan de tafel. Dat ze niet kunnen weerhouden. Dat ze uw naam moeten belijden, dat de liefde tot u en van u in hun hart hen zal dringen. We bidden u, Heere, voor hen die het daar juist moeilijk mee hebben. Die veel in het donker verkeren of in onzekerheid of aanvechting of het zo moeilijk vinden, die brandende vraag, zijn we van u of niet? En die het zich niet kunnen voorstellen dat ze verloren zullen gaan, maar toch ook geen zekerheid hebben. En zo zijn er allerlei bestrijdingen En kan het zo heen en weer geschud worden in het leven. Maar Heer, als uw geest werkt, dan komt er rust. Dan gaat het geloof werken. En dan moeten zij, Heer, uw naam belijden. Zou u dat willen geven? Dat er overgave aan u mag zijn. En dat er een worstelen mag zijn in de binnenkamer. En dat er een zien mag zijn op u, Heere Jezus Christus. Dat alles overgegeven wordt en gelegd wordt aan uw voeten. En dat het beleefd mag worden. Dat zij die veel vergeven worden, hebben veel lief. O Heere, wij bidden u, leer ons dan die liefde. En dat het niet van ons geldt dat we maar weinig lief hebben. Omdat ons maar weinig vergeven is. Feitelijk is er dan niets vergeven. Want weinig liefde, dat betekent geen liefde. Heere, wilt u ons persoonlijk bij de hand nemen en ons deze lessen leren? Kon het zijn in deze week van voorbereiding. En eigenlijk is de week die daarop volgt ook weer een voorbereidingsweek. Omdat dan ook weer het avondmaal bediend staat te worden. We bidden u uw zegen over de plannen die de kerkraad ook hebben uitgewerkt. Om de viering ook aan te passen. Gezien de omstandigheden waarin we zijn. En ook, Heere, de dienst volgende week zondagmiddag. Laat ook daar uw woord duidelijk mogen klinken. En ook al zal er geen zingen zijn, dat het een gezegende dienst zal zijn. Heere, wij dragen elkaar u op in al onze persoonlijke omstandigheden. En Heere, wilt u ons allen verbinden aan uw genadetroon. Dat wij alle hulp en heil bij u alleen zoeken en het ook zullen vinden. Ook voor de dagelijkse dingen van het leven. Ja, het gaat uiteindelijk om onze ziel, om ons behoud, om uw beeld in ons leven. Maar daaraan is wel gekoppeld dat u een God bent die wilt zorgen voor alles in het leven. En dan wordt alles zo concreet. Dan komt u zo nabij. En wanneer u uitredding geeft uit dagelijkse moeite, dan kan dat ook weer liefde tot u bewerken. Ja, grote liefde. Zodat men u ook nodig krijgt. Niet alleen voor de dingen van het leven, maar juist voor dat ene levensbelangrijke zaak. Dat wij in u begrepen zijn. Heere, wij bidden u voor onze kerken. Ook voor de synode die maar op één dag door zal gaan op dinsdag. Heere, geef dat we toch over enkele maanden toch wel samen kunnen komen. U weet de zaken die aan de orde zijn. En de moeite die in het kerkverband zijn. We danken u ook voor leiding die nu al gegeven wordt. Door middel van de rapporten. En wilt u daar ook uw zegen verder aan verbinden en geven dat het ook goed besproken mag worden. Al kan het nu niet deze week. Geef dat het wel in november zal kunnen. Dat de vergaderingen dan wel door zullen gaan. Heere, ontferm u over ons. En als u het verkiest om ons te slaan met verwarring of met een tuchtigende hand, dat we niet eens samen kunnen komen. Heere, dan doet u ons geen onrecht. Want wij hebben allemaal gezondigd, ook in onze kerken. Allemaal gezondigd. En we vergeven het ons, Heere, dat we ons zo gauw verheffen boven een ander. Ook boven een andere gemeente, of boven een andere dominee. En zo, Heere, hebben we allemaal schuld. En laten we dat nog maar eens gaan inleven. En dat we dat nog maar eens gaan belijden. O Heere, geef ons genade om aan uw woord vast te houden. Helemaal. Om dat ook te beleven in het hart. bevindelijk te ervaren. En dan alleen kunnen we het woord ook echt vasthouden. Maar Heere, bewaar ons er wel voor om onszelf te verheffen boven anderen. Maar als apostel Paulus zichzelf noemde de grootste, de voornaamste der zondaren, wat moeten wij allemaal persoonlijk doen? En zo is er ook de roeping tot verootmoediging. Heere, ontferm u zo over ons, ook in ons kerkelijk leven. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. En we hebben weer berichten kunnen lezen van hen die waarschijnlijk gedood zijn. Hen die in slavernij zijn weggevoerd, ook vrouwen. En Heere, we dragen hen allen aan u op, wanneer wij deze schrijnende berichten lezen. Dat kerken afgebroken worden. Dat er veroordelingen plaatsvinden. En Heere, veel wordt geheim gehouden, want de vijanden weten wel dat ze dit niet mogen doen. En daarom houden ze het maar geheim. Maar uw ogen doorlopen de ganse aarde. En daarom in vertrouwen op uw macht en op uw trouw en op uw liefde en op uw goedheid bidden wij u om kracht voor al uw kinderen die zo moeten lijden. Dat ze zelfs in de gevangenis uw nabijheid diep ervaren. Heere, wilt u verlossing geven en uitkomst schenken en uw koninkrijk doen komen. En Heere, zo hebt u toch ook zulke heerlijke beloften gegeven voor Israël. U hebt het gegeven, Heere, dat er welvaart zou zijn in dat land. En dat ze niet meer uit dat land weggevoerd zouden worden. En dat er zegen zou zijn, dat de heuvels zouden druppen van wijn. En dat de druivenoogster zou de zaadzaaier tegenkomen. En dat hij die ploegt, komt de oogster tegen. Omdat er zo'n overvloed is. En dan denken we ook, Heere, geestelijk aan de overvloed van de bekering van Israël. Heere, wilt u het doen? Wij bidden u om de bekering van dat volk. En om de bekering van vele volkeren, heidenen, zendingswerk, evangelisatiewerk. Wil het alles zegenen. En gedenk ons nu in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 36, het tweede vers. 36 vers 2. Geliefde gemeente, opnieuw mogen wij voorbereiding houden op het heilig avondmaal. En daarbij gaat het om dat wij onszelf onderzoeken hoe onze houding is ten opzichte van de Here. Maar het gaat er ook om, niet alleen of wij genade kennen, maar dat Gods kinderen ook hun leven onderzoeken of het wel goed ligt tussen de Heer en hun ziel. Er kan ook een verachtering in de genade zijn. Er kan ook iets verkeerds liggen met een ander, dat rechtgemaakt moet worden. Of er kunnen bepaalde gewoonten in het leven die op zich best geoorloofd zijn, maar dat die veel te sterk worden. En dat die eigenlijk een plaats ontvangen wat niet juist is. Dat de dienst van de Heere overvleugeld wordt. En uiteindelijk gaat het erom in het dienst van voorbereiding dat we onszelf onderzoeken of er liefde is tot de Heere. Dat wij die liefde in het hart kennen. Omdat de Heere zo goed is. En dat er een verlangen is om hem toegewijd te zijn. En daar gaat het eigenlijk ook om in het gedeelte dat wij nu juist gelezen hebben. De achtergrond is de fariseeën. Die veroorzaken weer problemen. Zij verachten de Heer Jezus. Ze hebben de raad van God verworpen, staat er in vers 30. En tegelijkertijd hebben ze ook niet willen luisteren naar Johannes de Doper. Ze zijn uit nieuwsgierigheid wel gekomen om naar hem te luisteren, maar ze hebben zich niet bekeerd op de prediking van Johannes de Doper. En daarom verwerpen ze ook de Heere Jezus. En ze verwijten de Heere Jezus dat hij niet zo kosher is, want hij eet met zondaren. Eten is een vorm van gemeenschap hebben. Eten met hoeren en tollenaren en de verworpenen van de maatschappij. Nee, dat doen die fariseeën niet. En ze verwijten de Heer Jezus, die ook bekend staat als een rabbi, dat hij dat wel doet. En nu gaat de Heer Jezus hen voorhouden wat het evangelie eigenlijk is. Dat de Heere Jezus eet en drinkt met hoeren en tollenaren om hen tot bekering te leiden. En dat wil de Heere Jezus ook doen met fariseeën. Hij wil hen ook tot bekering leiden. En wanneer dan de Heere Jezus een uitnodiging krijgt om bij een fariseeën te komen eten, dan neemt hij dat aan. Want hij wil ook die fariseeën inwinnen. Voor het koninkrijk, of althans het koninkrijk hem verkondigen. En dat zien wij dan hier in dit gedeelte dat we gelezen hebben. En dat kan dan samengevat worden door die vers 47. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En zo schrijven we boven de preek Jezus gezalfd in het huis van Simon. En we zien dan ten eerste Simon. Ten tweede de vrouw. En ten derde Jezus. Jezus gezalfd in het huis van Simon. Dat is een samenvatting van de preek, thema. Onderwerp van de preek. En we zien drie gedachten. We letten op Simon, op de vrouw en op Jezus. In de versen die hiervoor liggen, wat wij niet gelezen hebben, daar spreekt de Heere Jezus in vers 30 over de trotse fariseeën die vol eigen gerechtigheid zijn. En in vers 34 spreekt de Heere Jezus over tollenaren en zondaren, dat hij gekomen is om hen te redden. En dan laat Lucas ons zien hoe dit bevestigd wordt door wat er nu gaat gebeuren in het huis van Simon. Wie is deze Simon? Hij is een fariseer. Hij hoort dus bij die trotse mensen die de Heere Jezus afwijzen en niet naar hem willen luisteren. Die fariseeën, dat zijn mensen die heel blij zijn met zichzelf. Het is eigenlijk afgeleid van het Hebreeuwse woord farash. En dat betekent de afgescheidenen. Wij zijn afgescheiden, wij zijn beter dan andere mensen. En we houden allemaal wetten. Wetten over hoe ver we kunnen lopen op de Sabbat. Wetten over wat je moet kleren aandoen. Hoe je een trap op moet lopen en een trap naar beneden moet aflopen. Hoe je eet enzovoort en wat je eet. En de hele leven is vol allerlei wetten. En daar proberen ze zich ook aan te houden. Maar het zwaarste van de wet lieten ze liggen. En dat was de liefde. Nee, liefde hadden ze niet. Maar ze voelden zichzelf wel heel goed. En wat weten we eigenlijk verder van deze Simon? Nou, we moeten hem niet verwarren natuurlijk met andere mensen die in de schrift ook Simon heten. U weet Simon Petrus, dat is natuurlijk een van de discipelen. Maar er was ook een andere discipel van de Heere Jezus die Simon heet, Simon Zelotes. Lucas 6, vers 15. Of dat is ook een Simon van Cyrene die de kruis van de Heere Jezus gedragen heeft. Maar dat zijn natuurlijk allemaal andere mannen. Maar ook Simon de Melaatse, die ook eens de Heere Jezus voor een maaltijd uitnodigde. Vlak voor het sterven van de Heere Jezus. En hoe daar dan Maria het lichaam van de Heere Jezus, het hoofd, gezalfd heeft. En de Heere Jezus zegt daarvan, dat was ter voorbereiding op mijn begrafenis. Dat gebeurde 4 dagen zo voor de kruisiging. Dat is een andere gebeurtenis. Dat was van Simon de Melaatse, die uit dankbaarheid, dat hij verlost was van zijn melaatsheid, de Heere Jezus uitnodigde voor een maaltijd. Toen heeft de Heere Jezus daar met vreugde aan de tafel geweest, enkele dagen voor zijn heengaan. Dat is een andere gebeurtenis dan hier. Hier gaat het over een andere man, over Simon de Farizeer. En hij nodigt de Heere Jezus uit. En dat is een unieke gebeurtenis. En dat de Heere Jezus maakt gebruik daarvan om het evangelie aan deze fariseeën te gaan uitleggen. Dus die Simon die nodigt de Heere Jezus uit bij een maaltijd. Waarom doet Simon dat? Is Simon echt blij met de Heere Jezus? En vindt hij het een eer dat de Heere Jezus bij hem in huis komt? Nee, eigenlijk niet zo. Nee hoor, nee. Want eigenlijk moet Jezus het een eer vinden dat Jezus aanwezig mag zijn bij Simon de Farizeeër. En het zal een hele maaltijd geweest zijn. En Simon kan zijn rijkdom tonen en zijn overvloed. Maar waarom nodig deze Simon de Heere Jezus uit? Nou, misschien was hij nieuwsgierig. Want vele mensen zeiden dat hij een profeet was. Nou, dan wil die Simon het wel eens even weten of hij werkelijk een profeet is. En daarom nodigt hij hem uit. En ja, die wonderen die de Heere Jezus deed, dat leek ook toch wel echt eigenlijk. Maar ja, hoe zit het dan? Wat is dat voor een man? Hij komt uit Nazareth, uit Galilea der heidenen. Daar komt eigenlijk geen profeet uit voort. Dus het is wel interessant om deze rabbi, zoals hij zich uitgeeft, genoemd wordt, in zijn huis te ontvangen. De Heer Jezus accepteert de uitnodiging en komt bij de fariseeër in huis. Want hij wil niet alleen eten met hoeren en tollenaren, maar ook met fariseeën, om hen te redden. Het is een groot voorrecht voor Simon. Maar Simon beseft het niet. Weet u, het is een groot voorrecht voor u en mij dat wij het evangelie van vrije genade mogen horen. Velen hebben verlangd om naar dit woord te horen. De Heere zegt in de profeet Amos dat de Heer een honger zal zenden voor het woord van God. En ze zullen van noord naar zuid gaan om het woord van God te horen, maar zullen het niet kunnen horen. Mensen die leeg zijn, geen doel in het leven zien, geen zin in het leven zien, die zich afvragen waar leef ik voor, die moe zijn van dit leven wat nutteloos is en zoeken naar inhoud van het leven, maar ze vinden het niet. Want de Heere zal een honger zenden als oordeel over de onbekeerlijkheid van mensen. Waar eerst het evangelie gehoord werd, nu niet meer. Gaat maar na in sommige dorpen in ons land. Ik kom wel eens soms in een andere kerk en dan één of twee keer voor een trouwerij of zo. En dan zie je al die namen van predikanten. En soms zie je een bekende naam tegen. Interessant. En van een oude schrijver, van Telink of zo, of van anderen. Ja. Maar goed. En dan kom je nu weer in die dorpjes. Daar wordt maar één keer dienst gehouden of nauwelijks dienst. Er is geen prediking meer van de waarheid. Wat een voorrecht wat wij hebben. En laten we daarom zuinig zijn op dat voorrecht. En laten we antwoord geven op die oproep die de Heer ons laat uitgaan. En laten wij ook liefde hebben tot de kerk en zorgzaam zijn voor de kerk. En ook bidden voor de kerkraad en ook voor de predikant en voor de prediking. Niet dat wij zo belangrijk zijn, maar opdat u erdoor gezegend zou worden. En dat het evangelie hier blijft en zal blijven, ook voor onze kinderen. Want het is niet vanzelfsprekend. Het is een groot voorrecht wat u en ik ontvangen in ons leven. Zo was voor Simon ook een voorrecht. Maar hij zag het niet. Hij begreep het niet. Simon heeft wat uiterlijk respect getoond dat Jezus mocht nog wel bij hem in huis komen. En zo kan het zijn dat iemand uiterlijk nog wel toestemt wat de Heere Jezus zegt. En een zeker respect toont voor de Heere Jezus. Maar terwijl zijn hart dicht blijft voor Jezus. Zo was ze bij Simon. In dit hele gedeelte lezen we niet dat hij tot bekering kwam. We lezen wel dat de Heer Jezus hem ernstig aansprak. Hij gaf wat uiterlijk, wat lauw, echt niet gemeend, wat achting voor de Heer Jezus, dat hij hier aan bij hem aan tafel mocht komen. Simon noemt hem later ook meester. Viel u dat ook op? Simon, ik heb u wat te zeggen. Meester, zeg het. Het leek heel wat. Meester, hij noemt hem meester. Maar het is allemaal uiterlijk. Het leeft niet in zijn hart. Het ontvangst was ook heel lauw. Gewoonte dat je dan water kreeg, daar zorgden knechten voor om je voeten af te spoelen met water, want je liep in open sandalen. En zo kon je aan tafel en wat olie om je hoofd en gezicht wat te verfrissen. En je kreeg een kus op de wang van de gastheer, dat was de gewoonte in die dagen. Maar dat deed Simon niet bij Jezus. En zo zien we dat er geen hartelijke liefde is tot hem. De kennis van de Heere Jezus, hij heeft van Jezus gehoord. Maar het is allemaal aan de buitenkant. En zulke mensen zitten er ook in de kerk. Die de waarheid van Jezus wel toestemmen. Misschien wel heel goed van zichzelf denken. Misschien wel denken dat ze ook aan het avondmaal horen. Maar dat eigenlijk hun hart vol eigen gerechtigheid is. Ze denken heel goed van zichzelf. En eigenlijk houden ze de Heer Jezus buiten hun leven. Ze tellen hun deugden op. Ze menen de Heer Jezus te kennen. Maar hun hart is niet verbonden aan de Heer Jezus. En hij staat ook niet centraal in hun leven. Alles in hun leven draait niet om hem. Nee, het draait om zichzelf. Hun genot, hun eer, hun positie, hun gemak. Geen hartelijke liefde tot de Heer. Nou, zulke mensen horen niet aan het avondmaal. Zij behoren zich te bekeren. Hun leven te onderzoeken. En zo oprecht voor de Heer komen. En verootmoediging te kennen vanwege hoogmoed en lauwheid. Lauwe gelovigen. Die waren er ook in de gemeente te Laodicea. Van die lauwe mensen. Ach, ze geloven het allemaal wel. Heel welvarend, heel rijk. Maar hun hart, nee, zat er niet in. De Heer Jezus zegt, ik zal u spuwen uit mijn mond. Net zoals je lauw water spuwt uit je mond. Zo ernstig is het. Nou, dat is deze Simon. Maar we gaan kijken naar die vrouw. Want dan gebeurt er iets heel bijzonders. De gasten zijn allemaal aan tafel. En we nemen aan dat sommige van de discipelen van de Heer Jezus daar ook waren. Het staat er niet letterlijk. Maar ze waren er ooggetuigen van. En het was allemaal daar waren ze aan de maaltijd. En dan vers 31. En ziet. Let op. Het is een oproep van verwondering. Nu moet u goed kijken. Want nu gebeurt er wat. Er komt een vrouw binnen. Die bekend stond als een slechte vrouw. Ze was een zondares. En we weten niet zoveel van haar, alleen dat ze een grote zondares was. Maar we weten ook van haar dat ze grote liefde had tot de Heer Jezus. En dat is wel zo prachtig te lezen. Grote liefde. En waarom heeft ze grote liefde? Omdat ze vrede en redding en verlossing gevonden heeft in de Heer Jezus. Gods geest heeft de prediking van de Heere Jezus hiervoor geheiligd aan haar hart. En ze zag het, hoe vuil ze was, hoe afschuwelijk ze was. En ze heeft afstand genomen van haar leven. Er is bekering plaatsgevonden in haar leven. Ze is bevrijd geworden. Ze heeft, haar zonden zijn haar vergeven. En ze heeft het bevestigd gekregen in haar hart. Misschien wel met een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus. Dat zou best kunnen, dat weten wij allemaal niet. Maar haar zonden waren haar vergeven. En het waren vele zonden. En nou heeft ze veel liefde. Hij heeft mij verlost van mijn erbarmelijke, ellendig slavernij waarin ik was. Er was hartelijke bekering gekomen bij deze vrouw. En ze had als Joodse vrouw de God van Abraham, Isaac en Jacob teruggevonden. Ze kende nu vrede in haar hart. Ze wandelde in een nieuw leven. En voor geen geld wil ze terug naar het oude leven. De prediking van de Heere Jezus was haar tot eeuwige zaligheid geworden. Zij behoorde ook tot de armen die het evangelie ontvangen hadden. En daarom had zij liefde tot de Heer Jezus. Veel liefde. Hij had haar verlost. Hij had vrede tot haar hart gesproken. Hij had haar de weg gewezen om met God verzoend te zijn. En u hoort die vrouw dat Jezus is daar binnen. Bij Simon aan de maaltijd. En nu wil deze vrouw, bewogen door liefde, hem eren. Misschien had ze wel begrepen dat Simon hem niet, de Heer Jezus, niet zo netjes ontvangen had. En dat zij het zou doen dan. weten we niet of het zo precies gegaan is. Maar we weten wel, ze wil zijn haar liefde aan hem tonen. Het was klaarblijkelijk de gewoonte dat ook andere mensen bij zo'n maaltijd konden komen. Al lagen ze niet aan de tafel, maar ze stonden wat aan de kant om misschien nog wat als een bedelaar nog wat eten te kunnen ontvangen. Misschien was het wel op een soort binnenplaats. Huizen waren vaak omringd met vier muren in de binnenplaats. Misschien was het daar wel. We weten al de omstandigheden niet. Er zijn ook niet, is ook niet zo heel belangrijk. Maar we weten wel, die vrouw die ging naar binnen. En ze wist dat ze bekend stond als een zondares. De mensen wezen haar na. En ze komt daar binnen niet om eten te krijgen, niet om te bedelen. Maar ze komt daar met één doel. Weet u, als de Heer in uw leven komt, dan wordt u ook een mens met een doel. Dan wordt uw leven eenduidig, dan wordt uw oog eenvoudig. U let op één ding: de Heere Jezus te kennen. Hem meer te kennen. Dat wordt eigenlijk het doel van uw leven. Met al het werk en met alle ontspanning en alles wat u doet. Het gaat om Hem. En zo was deze vrouw ook. Gericht op dat ene. Om de Heere Jezus eer te geven. En daarom komt ze met een kostbaar geschenk. En dat is zalf, een soort parfumzalf in een albasten flesje. Albast is een geelachtig, witte, doorschijnend steensoort. En dat kon je uithollen, dat gebeurde in Egypte en in het Midden-Oosten. En van dat materiaal werden in de oudheid flesjes gemaakt voor parfum. En zalfje kon ook als bouwmateriaal gebruiken. Ik ben ooit dus in mijn leven in een albasten moskee geweest. In Egypte als jongen van 11 jaar. Daar hadden ze een hele moskee gebouwd van albast. Het was een materiaal dat je kon gebruiken. Zo werden er ook flesjes van gebruikt in die dagen. En daar werd dan kostbare zalf in gestopt. En zo komt die vrouw naar de Heer Jezus toe. En je moet zich voorstellen, ze lagen daar dus op lichtbanken, dat u wel bekend. En ze zaten op de linkerzij, was een verhoging, kon ze op steunen. En met de hand kon ze zo eten tot zich nemen. Dus de voeten lagen naar achteren, van al die gasten. En dan komt die vrouw van achter naar de Heer Jezus toe. En ze knielt aan zijn voeten neer. Daar wil ze zijn, aan de voeten van de Heere Jezus. Ook een kostelijk gedachte, aan zijn voeten. En er zal een zekere schaamte bij haar geweest zijn. Ja, natuurlijk, de mensen keken naar haar. En toch, ze kon niet wegblijven. Ze moest daartoe, ze was ook wel wat verlegen. Maar ik moet daar zijn. Om hem eer te bewijzen. Hij die alles voor mij gedaan heeft. En de mensen keken natuurlijk naar wat gaat die vrouw doen. Kijk, zij is hier. Maar ze gaat verder. En ze knielt daar. Ze zegt niets. Dat durft ze niet. Ze heeft geen woorden. Misschien hebt u soms ook geen woorden. Dat is nog niet het slechtste, hoor. Als u voor de Heere bent en dat u geen woorden meer hebt. Maar dat uw hart mag overlopen. Van liefde of dankbaarheid. Verootmoediging. Vrede. Nou, die vrouw had ook geen woorden. Maar ze knielde daar aan die voeten. En dan wordt ze overweldigd door emotie. De herinneringen aan haar vorige leven, tuurlijk zijn die levendig voor haar. En dat hij die daar ligt, heeft haar verlost. En ze begint te huilen. De tranen springen uit haar ogen. En uit liefde tot de Heere Jezus, wat hij gedaan heeft, begint ze te snikken en te huilen. en die tranen vallen op zijn voeten. De voeten van de Heere Jezus worden nat gemaakt door haar tranen. En dan doet ze wat de vrouw eigenlijk nooit zou doen. Maar ze voelt dat ze dit moet doen. Ze maakt haar haar los. En met haar haar gaat ze de voeten van de Heere Jezus droog maken. En vervolgens kust ze zijn voeten. Het nederigste van een mens. Het nederigste slavenwerk. Dat doet ze. Uit diepe respect. En uit diepe dankbaarheid. Uit eer voor hem. En de Heer Jezus weet precies wat er gebeurt. Hij wist het al lang. Wat die vrouw zou doen. En staat toe dat die vrouw dit doet. Spreekt ook niet tot haar. Vervolgens neemt die vrouw de albasten kruik en giet de olie over zijn voeten. Parfum met olie aangelengd waarschijnlijk. En ze zalft de voeten van de Heere Jezus met deze zalf. En zo kijken we naar deze vrouw. En we zien in haar leven diepe verootmoediging vanwege de zonde. Haar ogen hadden eerst gelonkt naar de zonde en ze was diep ongelukkig, maar nu zijn die ogen uitingen van haar verdriet om de zonde. Haar gezicht is getekend door haar tranen, datzelfde gezicht waar eerst opgemaakt was geweest om anderen te verleiden. En nu wanneer ze bij Christus is, beleidt ze door haar tranen heen haar verdriet om haar zonden. En daarom is het ook goed voor Gods kinderen om de zonde maar opnieuw te belijden. En dan mag u ook heus die zonde van vroeger nog eens belijden. Niet omdat u denkt, ik heb er geen vergeving voor ontvangen. Maar als die zonden beleden zijn, dan zijn ze vergeven. Maar omdat u het behoefte hebt om het uit te spreken, zoals Paulus het ook nooit vergeten heeft, dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Dat gaf hem zoveel pijn in zijn hart. En daarom sprak hij er ook over als schuldbelijdenis. Kan ook bij het leven van een kind van God zijn, dat u de zonden van vroeger nog eens neerlegt voor de Heere. Om alsnog een keer uw spijt en verdriet, berouw uit te spreken. En daarnaast ook nog uw houding die u nu nog hebt. Die oude mens binnenin u. Die oude mens die zoveel spanning veroorzaakt. En onrust. Dat u dat weer gaat uitspreken. Dat is ook bij een voorbereiding tot het avondmaal zo. Een walging aan onszelf vanwege de ongerechtigheid. Ja, ook heel persoonlijk voor de Heere. Niet voor andere mensen, nee, voor de Heere. Dat is ware verootmoediging. Dat hoort bij de voorbereiding. Maar wat zien we nog meer bij deze vrouw? Nou, de grote liefde die zij heeft. En daarom huilt ze ook vanwege de liefde die zij heeft tot hem die gekomen is om haar zalig te maken. Ze heeft de Heer Jezus veel lief. En de tranen kwamen uit haar hart. En zo is er bij de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Dat een kind van God weer mag gedenken hoe voor deze de Heere hem gunst heeft bewezen. Dat er hartelijke liefde is tot hem. En dat u het niet klein kunt krijgen dat de Heere naar mij omzag in ellende. En dat hij in liefde mij verlost heeft. Dan kunnen alsnog tranen vloeien van liefde en dankbaarheid voor wie hij is voor u nu. Hoe hij u gedragen heeft, dwars door alles heen en zich over u ontfermd heeft en u een uitzicht geeft op het hemelleven bij hem. Ja, dan kunnen er ook tranen vloeien van liefde. Maar er zal die vrouw ook tranen van vreugde gehad hebben. Dat ze nu in een ander leven is. Tranen van dankbaarheid. Dat ze alles in haar leven voor de Heere wil geven. Daarom geeft ze ook heel kostbare zalf. Geef ik alles. Want hij is zo goed voor mij geweest. Hij is mij alles waard. En dan begeert u de rest van uw leven ook voor hem te leven. Te buigen met verstand, met krachten, met hart en ziel voor hem. Dan is alles gewonnen aan u. En dat is een Gode welaangename offer. Zo gaat er ook bij de rechte voorbereiding op het heilige avondmaal. Dan wilt u luisteren naar hem. En wat zien we nog meer bij die vrouw? Nou, ze ging de Heere Jezus zalven. En dat is toch ook zo prachtig. Want die vrouw beseft hoe diep het gegaan is. Maar ze ziet dat hij de gezalfde is. Het is een prediking voor die fariseeërs die daar aan zaten. Dat de Heer Jezus daar gezalfd wordt. Hij is de gezalfde. Hij is het ook. Die vrouw beeldt uit dat de Heer Jezus de gezalfde is. Gezalfde is in het Hebreeuws Messias. En gezalfde is in het Grieks Christus. Die vrouw predikt daar zonder woorden, met haar tranen, met haar zalven, dat de Heere Jezus de Messias is van Israël. Ze worden getuigen van de Heere Jezus. Dat is toch kostelijke gedachte? En dan wordt toch ook uw verlangen om goed te spreken van de Heere als u gast aan het avondmaal bent. Dan wilt u toch ook een getuige van hem zijn. Doet u dat ook? Probeert u dat? Bidt u daar ook om? En zo zien wij bij dit alles, ja, het wordt gedragen, die liefde. De Heere was alles voor haar. Liefde, dat was de dragende motief van alles. En dat is toch ook zo in het leven van een kind van God. Het is al genoemd, maar ik benadruk het nog een keer. Die liefde, dat moet ons leven bepalen. Uit liefde willen Gods kinderen aan het avondmaal zijn. Kan er juist verlangen zijn. Ook na al de maanden die we gehad hebben. En ook al is er wat aangepast, dat geeft niets. Zolang we die tekenen mogen zien. En mogen nemen en drinken. Mogen nadenken, geloven. Verlangen uit liefde om aan het avondmaal te zijn. Het is een heilig feestmaal van liefde. Nou, zo zien we dan ook nog de Heere Jezus. Want de Heere Jezus bestuurt en regeert hier alles, dat voelt u wel. Al hebben we nog niet veel van de Heere Jezus gehoord. Tot nog toe heeft hij niet gesproken. We zagen Simon en de vrouw en nu de Heere Jezus. Nou, Simon zit aan het hoofd van de tafel en ergert zich stierlijk dat die vuile vrouw bij hem in huis durft te komen. En gaat ook nog daar aan de voeten van de Heere Jezus zitten. Wat doet die vrouw? Wat huilen? En gaat die voeten van de Heer Jezus zalven? Nou, Simon vindt het helemaal niks. Die vrouw bij hem. En hij minacht de Heer Jezus ook. Dat de Heer Jezus dit zomaar toestaat. Nou, als hij wist wat voor een vrouw dat was, dan zou hij dat echt niet toestaan. Dus waarschijnlijk is hij helemaal geen profeet. De mensen, ja, die kennen de wet niet, die noemen hem wel een profeet, een rabbi, maar dat is hij natuurlijk helemaal niet. En zo minacht Simon de Heer Jezus ook. Maar Simon begrijpt er niks van. Dat de Heer Jezus omgaat met zulke vrouwen om hen te redden. Dat hij omgaat nu met fariseeën om hen te redden. Maar nu gaat de Heer Jezus duidelijk tonen dat hij wel een profeet is. Dat hij de hoogste profeet is. Want hij kent de gedachten van Simon. En hij spreekt Simon aan. Simon, ik heb u wat te zeggen. En dan hoor je die Simon, die huichelaar, hoor je hem zeggen, meester, zeg het. En dan vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de twee mensen. Beiden in de schuld. De ene schuld van 500 penningen en de andere van 50 penningen. Eén penning was het dagloon van een arbeider toen. Dus de ene 500 penningen, de andere 50 penningen schuldig. Geen van beiden kon hun schuld betalen. En toen heeft de schuldeiser maar gezegd, ik scheld het je kwijt. Het is wel goed zo. En zo geeft de Heer Jezus hier in deze korte gelijkenis een beeld van de vergeving van zonde. Want die beide mannen, dat zijn wij. De een heeft voor zijn besef veel schuld en de ander voor zijn besef weinig schuld. De een heeft voor zijn besef meer zonde gedaan dan de andere, maar we hebben allemaal Gods wetten niet gehouden. En we hebben geen van de geboden van God gehouden. De Heer Jezus bedoelt niet te zeggen dat de ene maar 50 heeft en de andere maar 500 schuld. Er zal wel verschil zijn in schuld en zonde. Wat de ene doet, heeft de Heer bij de ander weerhouden. Maar we zijn allemaal van hetzelfde laken gescheurd. Allemaal verdorven, allemaal verkocht onder de zonde. Door Adams schuld. Geen gerechtigheid. Eén zonde tegen één van de geboden zijn alle geboden geschonden. Zo zijn wij. U en ik. Maar de Heer Jezus gebruikt dat beeld van 50 en 500 om die fariseeën een les te leren. Dat voelt u wel. Want ja, mens heeft allerlei zonden gedaan, maar hij kan niet voor die zonden betalen. Dat weet u ook, zilver en goud kan er niet voor betalen. Niets van ons kan voor de schuld betalen. Wat voor de schuld betalen kan, is vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Geloof en bekering. Zo worden de zonden verzoend. Maar dat weet deze Simon niet. Hij kent dat evangelie niet. Hij denkt alleen maar in rekenen, doen en optellen en goede werken doen. Zo zijn ook genoeg mensen. Maar ik hoop dat u mag beseffen dat wij niet voor God kunnen bestaan. En mag u leven uit dat evangelie, uit die hoop en hem als uw toevlucht voor al uw zonden, heel concreet. Nou, nadat de Heer Jezus de gelijkenis verteld heeft, dan vraagt de Heer Jezus heel eenvoudig aan Simon, zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Het is toch zo prachtig om te zien hoe de Heer Jezus zo pedagogisch omgaat met die Simon, met goddelijke wijsheid. Hij brengt Simon in een spagaat. Hij brengt Simon precies op de plaats waar de Heere hem wil hebben. En Simon voelt dat ook wel aan. Want er wordt een vraag gesteld. Ja, wat komt daarna? En dan vraagt de Heere Jezus dan. Wie van deze zal hem meer lief hebben? Ja, Simon voelt waarschijnlijk al wat nattigheid. Voelt al wat dat er iets komt. Hij heeft wel vaker de Heer Jezus horen spreken op bijzondere wijze. En hij moet antwoord geven. Hij doet het op wat hoogmoedige toon. Nou, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt recht geoordeeld. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. En nou komt het. Nu gaat de Heer Jezus Simon op zijn plaats zetten. En hij laat Simon weten dat hij echt wel weet wie deze vrouw is. En de Heer Jezus echt wel weet wat ze allemaal gedaan heeft. En de Heer Jezus laat zien dat hij ook het hart van deze vrouw kent. En dat hij ook het hart van Simon kent. Dat de Heer Jezus de gedachten van Simon kent. En dat de Heer Jezus waarlijk een profeet is. Ja, meer dan een profeet. Want dan gaat de Heer Jezus laten zien dat hij bevoegdheid heeft om de zonde te vergeven. De Heer Jezus spreekt met gezag. Ik zeg u. Zo spreekt de Heer Jezus. De profeten in het Oude Testament, die zeiden, zo zegt de Heere, Heere. Maar wanneer de Heer Jezus er is, zegt hij met goddelijk gezag, ik zeg u, want hij is het zelf, God, daar als mens, daar bij Simon in huis. En dan gaat de Heer Jezus zien dat hij macht heeft de zonde te vergeven. En dan wijst de Heer Jezus naar die vrouw, Simon, ziet u deze vrouw? Ja, dat ziet Simon wel. Hij wil het niet zien, maar het is wel zo. En dan gaat de Heer Jezus verder zonder een antwoord af te wachten van Simon. Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. En omdat zij zoveel lief gehad heeft, daaruit blijkt dat haar zonden vergeven zijn. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus nu haar zonden vergeeft. Die waren haar vergeven. De Heer Jezus bevestigt het. Haar gedrag vol liefde laat zien dat haar zonden vergeven waren. Want die veel vergeven is, die heeft veel lief en zij heeft veel lief. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft nog weinig lief. Simon. Want Simon had de Heer Jezus geen water gegeven. Had hem niet hartelijk begroet, geen zalf gegeven voor zijn hoofd. Maar wat Simon niet gedaan had, heeft deze vrouw driedubbel gedaan. Uit liefde deed ze dat. Ze had de Heere lief. En die liefde vloeit voort uit de vergeving van al haar zonden. Daarom had ze lief. En in werkelijkheid laat de Heere Jezus nu voelen aan Simon dat hij weinig liefde heeft, omdat hij weinig zonde vergeven is. Maar in feite zijn de zonden van Simon helemaal niet vergeven. Want Simon vertrouwde op zichzelf. Hij had de Heer Jezus niet nodig. Daarom vluchtte hij niet naar de Heer Jezus toe. Hij had genoeg aan zijn godsdienst. Maar niet aan God zelf. Hij wilde zich niet neerbuigen voor de Heere. Zelfs die 50 penningen waren hem niet vergeven. Hij had toch geen 50 penningen schuld, maar 500. Heel veel schuld. Maar hij snapt er niets van. Hij zit vol eigenwaan. En zo zijn er nog mensen die in de kerk zitten en ze hebben geen liefde tot de Heer Jezus. Weinig liefde tot het huis Gods. Weinig liefde tot de kerkdiensten. Weinig steun aan de kerk. Weinig gebed voor de kerk. Die het wel eens overslaan. Hoe komt dat? Omdat ze weinig liefde hebben. Omdat ze weinig vergeven zijn. Omdat ze lauw zijn. Ze leven er niet uit. Ze willen zich niet voor de Heere in oprechtheid buigen. Ze kennen hun zonden niet. Ze vinden dat ze het wel aardig doen. Maar ze zijn ook vol eigen gerechtigheid. Want van nature zijn wij helaas allemaal zo. Ik en u. En er moet een mens van bekeerd worden. En moet een mens in de schuld komen voor de Heer. Ik ben niet beter dan mijn buurman. Die buurman gaat niet naar de kerk. Maar wie veel gegeven is, wij, van hen zou veel geëist worden. En als God ons niet tegengehouden had, dan deden wij allemaal erge dingen in het leven. Nee, niets uit ons. En als u dat gaat zien, dan krijgt u liefde tot de Heer. Het gaat niet alleen maar om naar de kerk te gaan. Dat deed Simon ook. Maar hij had weinig lief. Deze mensen hebben ook geen deel aan Christus. Ze horen ook niet aan het avondmaal. Nee. Er moet eerst iets anders gebeuren in hun leven. Er moet bekering plaatsvinden. Ze moeten hun zonde gaan benoemen en belijden. En dan belijden ze ook maar dat ze de helft van hun zonde niet eens kunnen opsommen. Laat ze dat ook maar belijden. En laat ze als een arme, uitgewerkte zondaar aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. En laat ze gaan smeken om zijn geest, om vergeving, om zijn liefde in hun hart. Dat de liefde tot de Heere God hun leven mag vullen. En als het moet zelfs verteren. Omdat hij alles waard is. En zo vraagt de Heer aan ons. Hebt gij mij lief? Want die vrouw had de Heere lief. Haar zonden die vele waren, zijn vergeven. Hebben wij de Heer Jezus lief. Amen. Zo zingen wij Psalm 19, vers 6. Laten wij bidden en danken. Lieve Heere, uw goedheid is hemelhoog en uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Want u bent de hoogste profeet. U ziet alles van ons leven. U kent ons, u weet wie wij zijn. U kent onze houding. U kent de uitgangen van ons hart. O, wij bidden u, schijn met uw licht in ons hart, opdat wij mogen weten en zien wie wij werkelijk zijn voor u. Heere, sla ons maar neer wanneer wij te hoog zijn en wil ons aan uw voeten brengen, dat wij naast die vrouw mogen knielen en dat wij daar ook ons leven voor u gaan belijden. En dat we u overhouden als ons alles. Want u bent alles. Heere God, verheerlijk uzelf in ons leven. En leer ons om onze eigen gerechtigheid tot onze schaamte te zien. En dat we het zullen belijden. En dat we als arme zondaren u alleen overhouden. En dat de liefde tot u mag vloeien uit ons hart en ziel. En dat wij niet lauw zijn, ook niet koud, maar vol vuur en vlam zijn voor u, Heere Jezus Christus. Heere, zou u dat willen bewerken, dat de liefde tot uw huis ons alles betekent. En de liefde tot uw woord en tot uw eer en tot uw naam, ja, tot uzelf, dat alles bepalend wordt in ons leven. Heere, schenk ons zo voorbereiding deze week. Heb dank voor wat u ons gaf ook nu. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 26, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.